gebied wat altijd overstroomd werd. En wat slecht was gewoon. Het slechtste gedeelte van Rome.
En zo'n ghetto was het?
Ja, het eerste ghetto is in Venetië gekomen. Dat is het eerste ghetto ter wereld. Was nog niet zo heel erg, want de Venetianen hadden iedereen aparte groepen. Ook voor glasblazers enzovoort. Maar daarna zijn de ghetto's ingesteld door de paus. En het ghetto in Rome betekent hier dus een brede straat met wat zijstraatjes, drie ingangen. En drie ingangen werden 's avonds gesloten. En er kwamen grote teksten te hangen, die zijn nu verwijderd. Oordeel over het volk Israël. En er kwamen 's avonds de kerken te staan, en een van de kerken staat er nog. En de Joden werden verplicht om elke avond naar de kerk te gaan. En verplicht aan te horen. En wat verkondigde men? Dat Jezus in het Oude Testament al voorspeld was. Dat is heel knap. Die boeken zijn er niet meer. Die aandacht is verloren gegaan. Maar de priesters toonden aan uit het Oude Testament dat Jezus voorspeld was in het Oude Testament. Dat is feitelijk knap, hè? En het bijzondere was dus, de Joden gingen daar naartoe. En die kwamen in enorme verwarring. Want die moesten dus verplicht elke avond aanhoren hoe de voorspellingen van het Oude Testament uitgekomen waren in de Heer Jezus. Maar die zeiden, dit kan toch niet. Dit kan toch niet. Want de Jezus is de God van de christenen. En die christenen vervolgen ons. Die vervolgen ons verschrikkelijk gewoon. Maar ze waren in verwarring, want ze zeiden, ze leggen het wel zo uit de boeken van Mozes en de psalmen. En ze waren echt in verwarring en ze zeiden, het kan toch niet waar zijn, maar ze gebruiken onze schriften om aan te tonen dat het in Jezus vervuld was, dat hij echt de uitkomst was van het Oude Testament. Hoe kan dit? En toen zijn de rabbijnen bij elkaar gekomen en gezegd, wij moeten de theologie gaan herschrijven. En we gaan zo herschrijven dat we bewijzen dat die teksten van alles kunnen betekenen, behalve Jezus van Nazareth. Behalve Jezus van Nazareth. De titel Messias komt een paar keer voor met oudste, maar niet zoveel. Knecht is Heer komt veel voor, gezalfde is Heer komt veel voor. En de rabbijnen hebben toegezegd, dus duidelijk, wij zijn de knecht des Heeren. Israël is de knecht des Heeren. Jesaja 51, 52, 53 gaat om ons. Het kan nooit gaan over Jezus. Want in de naam van Jezus worden onze vrouwen, gewoon onze kinderen worden afgepakt. Onze rabbijnen worden gevangen gezet. Onze mensen worden gedood. Wordt gerecht gesleept. Het kan nooit Jezus zijn. Dus we moeten de hele theologie gaan herschrijven. Dat er geen Messias wordt aangekondigd, maar dat gaat over ons. En dat wij als volk lijden voor de zonde van de wereld. Zo is de hele theologie herschreven. Het is natuurlijk heel triest, de enorme verantwoordelijkheid die het christendom hierin heeft. Dat maakt het wel heel triest om dat te realiseren. Het christendom heeft een hele slechte rol gespeeld in de geschiedenis van het Jodendom. Als iemand geïnteresseerd is, dan zijn er boeken van Gaim Potok, omzwervingen, Gaim Potok en de rabbijn, die dat beschreven heeft. En als je dat leest, dan voel je eigenlijk alleen maar schuldig. En heb je alleen maar behoefte om te zeggen, Heere Gods, het spijt me wat wij gedaan hebben. Wat hebben wij schuld op ons geladen door dit soort dingen te doen? Wat hebben wij de naam van de Heer Jezus verschrikkelijk gelasterd door dit soort dingen toe te laten? Maar de rabbijnen, Maimonides en andere rabbijnen, hebben toen heel het Oude Testament, de uitleg van het Oude Testament, bijna herschreven als het ware. En alle voorspellingen van de Messias helemaal herschreven en toegepast naar Israël. En zo las men het. En er was een enorme scheiding gekomen tussen de christenen en de Joden. En de Joden geloofden niet meer in de komst van zo'n Messias. Dat was weg. En merkwaardig genoeg waren de christenen toen ook klaar. Het laatste kan ik niet verklaren. Ik weet niet hoe dat komt. Ik heb het ook geprobeerd te lezen, maar dat is heel vreemd. In de 15e, 16e, 17e eeuw hebben de christenen geen aanwijzingen van de Heer Jezus in het Oude Testament gevonden. Die hebben gewoon gezegd, hij komt niet in het Oude Testament voor. Dus eigenlijk, omdat men zei, het Oude Testament is echt Joods. Het is Mozes, het is David, het is Salomo. Daar hebben we allemaal niets mee te maken. Daar hebben we allemaal gewoon, we kunnen wel een paar dingen uithalen, dat laten we aan de priesters over. Maar onze geliefde Jezus komt daar niet in voor. Dat is wel apart, hè? Dat is vast in de 19e eeuw, 18e eeuw, zijn er weer een aantal mensen gekomen die het weer opnieuw ontdekt hebben. Die opnieuw gezegd hebben, nee, er is echt een plaats voor Israël. En de Messias staat in het Oude Testament. Toen pas is aan de christendom weer gekomen. En dat gaat nu gelukkig verder. En natuurlijk de grote katalysator daarvan is dit. De grote katalysator is de oprichting van de Joodse staat. Dan zie je dus eigenlijk, triest genoeg, dat ons denken, onze theologie over een heel groot gedeelte bepaald wordt door de gebeurtenissen om ons heen. Wij kunnen nu weer gewoon Israël zien als een volk met een eigen toekomst, omdat ze een eigen staat hebben. Dat is voor ons nu wel makkelijker te accepteren. En we zeggen nu ook, als christenen, ja, Israël is een eigen plek, zijn eigen plaats. En de beloften die God in Israël gedaan heeft, zullen ook allemaal vervuld worden. Hoe zit het nou met Israël? Afgelopen voorjaar zijn we met een groepje van de NEM in Israël geweest. Mevrouw en ik waren er ook bij. We hadden wel wat gehoord en gelezen enzovoort. Maar het is heel indrukwekkend als je er bent. En we spraken toen een leider van een gemeenschap van gelovigen in Jeruzalem. En deze man zei, legde het volgende uit. Hij zei, wij waren zo boos op christenen. Want christenen hebben ons vervolgd, ons bijna uitgeroeid. Ook de Duitsers noemden zij christenen. En vergis je niet, hè? Vergis je niet dat de Duitsers op een gesp hadden staan, God is met ons, hè? Vergis je niet dat ook de kerken gewoon hun jeugd hebben overgedragen aan de Hitlerjugend. Dat de bisschoppen enzovoort allemaal Hitler een hand gegeven hebben, gezegd dat ze voor hem zouden bidden, hè? De Joden zeggen dan ook, het zijn de christenen geweest die ons in de gaskamers geleid hebben. Het zijn de christenen geweest die willen niets. En hoe kan het zijn dat de God van hun iets maar betekent voor ons en zelfs in onze geschriften voorkomt? Een schuwelijke gedachte is dat. Maar Israël is geïsoleerd. Het is een klein landje. In Israël kwam de Yom Kippur-oorlog en kwam er druk. En er veranderde iets in Israël, want zijn we in Israël. Wie heeft ons financieel bijgestaan? Wie heeft ons, toen de hele wereld tegen ons was, wie is de groep geweest die ons toch nog gesteund heeft, financieel en moreel, en hier gekomen is en gewerkt heeft in kibbutz en gewerkt heeft met, ook nu nog, wie zijn dat? Zeg het maar.
Christenen.
De christenen. Dat zegt men dus nu in Israël ook. Zij zeggen, toen iedereen ons liet vallen in de wereld, waren het de christenen die kwamen, die geld overmaakten en die onze bejaarden gingen ondersteunen enzovoort, die op onze plantages gingen werken, waren het christenen die kwamen. Maar het woord christen is nog zo beladen, met het woordje Christus in, is nog zo beladen, dat men niet nooit spreekt van christelijke joden of christelijke kerken, nee, men spreekt van believers, gelovigen. Ook die man die voorganger was van die gemeente, zegt, wij noemen onszelf geen christenen, want het wekt nog zoveel weerzin op bij veel mensen die hier wonen. Wij noemen ons gelovigen. Maar, zegt hij, het feit dat het de christenen waren die tijdens de Yom Kippur-oorlog hier naartoe gingen om ons te ondersteunen, en geld overmaakten en die gewerkt hebben met de bejaarden en met de kinderen en de ziekenhuizen, dat heeft toch voor een groot aantal mensen in Israël de zaak veranderd. En heeft gezegd, misschien moeten we ons toch openstellen voor de mogelijkheid dat ook zij iets van God gezien hebben. En dat heel misschien Jezus een profeet van God is en misschien wel iets meer. En nu begint men dus in Israël, en er zijn meerdere groepen in Israël die zeggen, wij moeten toch eens in de schrift gaan kijken. Laten wij eens in de schrift kijken of in de schrift iets gezegd wordt van Jezus van Nazareth. Laten we daar eens gaan zoeken in onze eigen schriften. We hoeven geen christelijke geschriften te hebben, we hoeven geen christelijke pastorie te hebben, of priester te hebben, of dominee. We gaan geen christenen uitnodigen. Wij zelf willen in onze Joodse geschriften, de geschriften van David, de geschriften van Jeremia, Jesaja, Mozes, willen wij kijken of daar Jezus van Nazareth voorkomt. Maar dan moet het echt duidelijk messiaanse voorspellingen zijn. Niet zeggen tabernakel is het beeld van de Jezus, zeggen die christenen, maar dat is niet zo, zeggen de Joden. Daar slaat het op. Ik kan van alles wel zeggen. Niet zeggen van Isaac is een beeld van Jezus, dat heb ik ook al gehoord van de christenen. Maar zeggen ze niet waar, Isaac is een beeld van Israël. Nee, we moeten heel duidelijk specifieke aanwijzingen hebben. Heel duidelijk specifieke dingen. Ook niet dingen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Hij riep zijn zoon uit Egypte. Ja, dat wordt ook wel gezegd over de Jezus volgende christenen, maar dat gaat over Israël. We willen specifieke dingen hebben die echt gaan, puur gaan over de Messias. En is het nou inderdaad zo, als we al die dingen gaan bestuderen in onze geschriften, dat wij dan uitkomen bij de Messias? Dat is de vraag. Dat is hun vraag en daar zijn ze nu mee bezig. En dat is heftig. En er zijn zelfs de hele orthodoxe Joden met die gewaden en die kleden, die zijn er echt mee bezig van, kan dat zo zijn? En allemaal is dat veranderd door de houding van de christenen in de Jom Kippur-oorlog. Dat er nu open staat, en vergis je niet, merendeel van Israël wil er nog steeds niet van weten. Maar er is nu een groep in Israël die wil er wel wat van weten. En ik vond het zo indrukwekkend om die man te horen. Weet je, wij leven hier zo makkelijk, hè? Wij leven zo lauw gewoon. Wij leven in zo'n wereld en alles maar kan en alles maar prima, we zijn alles zo gewend. Dus zij leven nog, als je in zo'n land woont, dan leef je zo puur als christen eigenlijk. Dan leef je zo heftig ervaar je alles. Dus als je daar dus bij die kerk komt, ja, dan ben je inderdaad je familie kwijt. Inderdaad, kan je het een moeilijke hebben in het leger. Inderdaad ben je afhankelijk van. Inderdaad staan er elke zondag mensen buiten te schreeuwen van dat mensen niet binnen moeten gaan enzovoort. En worden de muren beklad en worden posters verscheurd en dingen geschreven enzovoort. Inderdaad. Maar zegt die voorganger, is het ook niet zo dat dat staat in de schrift? Wie godsvruchtig wil leiden, zal verdrukking leiden. Staat het toch ook, zegt hij. Dus het hoort toch ook zo. Zij waren toch zo bij elkaar, hij vertelde dat. Dat zij hadden twee zondagen op rij geen moeilijkheden. En de derde zondag weer niet. En dan zeiden ze, laten we bij elkaar gaan zitten. Pastor, diakenen, ouderlingen. En ze zeiden, dit klopt niet. Want er staat duidelijk in de schrift, die godsdienstige wil leiden, zal verdrukking leiden. Die godsdienstige wil leven, zal verdrukking leiden. Wat is er in ons midden... Wat is er in ons midden fout? Laten we een avond doorbrengen, kleine groepjes met gebed en beleiden. En hij zegt, zeg maar, elkaar is de kleine groepjes, hebben dingen zijn naar boven gekomen die we weg moesten doen. Die we moesten beleiden. En de volgende zondag, zegt hij, stonden ze weer te schreeuwen. Hij zegt, ik heb eerst God gedankt en toen de politie gebeld. Maar ik heb eerst God gedankt, zegt hij. Zo puur leven die. Zo dichtbij leven die. Prachtig, toch? Ik vind dat zo mooi. Ik hoor ook veel mensen die komen uit Iran en uit Syrië, die daar christen worden. Ik word ook helemaal jaloers op hoe dicht zij bij God leven. Jaloers erop. Ik sprak laatst een vrouw. En die zei, die had er meerdere mensen tot geloof gekomen in Teheran. Maar ik zei, hoe kun je nou mensen tot geloof brengen in Teheran? Zegt, er staat de doodstraf op. Oh, zei, ik liep elke dag over straat, biddend. En ik zei, Heer, Heer Jezus, wie? En soms had ik beker niemand. En soms zei er eerst die. En dan ging er naartoe en zei, mag ik met je praten? En zei die ander, ja, graag. En dan ging ik ergens naartoe en bracht ik het evangelie, dat nam ze aan. Zo eenvoudig was het. Totdat een keertje iemand ons volgde en heeft me aangegeven, moest ik vluchten, dan zou ik gedood worden. Nou, wie van ons doet dat? Wie van ons gaat toch zo door het leven dat je denkt van, wie hier kan ik aanraken, wie kan ik het vertellen? Die mensen deden dat. En in Israël is het ook zo. Dus wat wij nou gaan doen, de komende, dat is mijn voorstel tenminste. Ja, als je het niet mee eens bent, doe het gewoon niet hoor. Dan doe ik wat anders, dan maakt ook niks uit. Wat wij gaan doen, is nou die Joden volgen in een zoektocht. Wat staat er precies in de geschriften? Daar hebben we denk ik al 4 avonden voor nodig. Dan beginnen we dus met de boeken van Mozes en met Job vanavond. Dan gaan we de volgende keer de periode daarna. Dan komen de psalmen terecht, komen Jesaja terecht, komen de kleine profeten terecht. En zullen wij dezelfde conclusie trekken als wij, dat inderdaad Jezus de vervulling is van het Oude Testament. En dan gaan we dus niet zeggen, Isaac is een beeld van als inlegkunde. En tabernakel is een beeld van, het is ook wel zo, maar dat zeg je dan met terugwerkende kracht, zeg maar. Hè? Dat zeg je dan achterom kijkend, ja, dat zal dat ook wel zo zijn. Dat is eigenlijk mijn idee. Dan beginnen we dus met de eerste evangelie wat er staat. Genesis 3 vers 16. 15. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En het is gezegd tegen iemand als de Satan. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dan het derde, dus het tweede, en dan het derde. Dat zal u, en dat wordt hem aangehaald door Paulus het Nieuwe Testament, de kop vermorzelen en u zult het die hiel vermorzelen. Dus in eerste instantie wordt er gezegd, wordt haat, vijandschap, haat brengen tussen u en de vrouw. En daarna tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Haar nageslacht wordt dan bedoeld de lijn die gaat van Abraham, Isaac, het Joodse volk. Die lijn, er komt vijandschap tussen het Joodse volk en het volk, dat eigenlijk het nageslacht is van Satan. En dat is ook zo. Dat hebben we gemerkt in de geschiedenis, toch? Er is vijandschap. Er is onlogische, onberedeneerbare, onmenselijke vijandschap naar het volk Israël toe op deze aarde. We hebben een aantal jaren hebben wij gepredikt naar Arabieren, naar mensen uit Syrië en Irak die hier kwamen, diensten gehad. Een paar jaar, op een gegeven moment is gestopt omdat er geen mensen hier kwamen. Er kwamen geen vluchtelingen. Het was ook heel gecompliceerd allemaal. Heb ik me wel laten coachen door mensen die daar bedreven in waren. En die zeiden, als je naar Arabieren wilt gaan praten, dan moet je een paar dingen vermijden, de eerste paar preken. Je moet het woordje Jood vermijden. Mag je niet zeggen. Maar het woordje Jeruzalem moet je vermijden. Mag je niet zeggen, want je bent ze direct kwijt. Als je zegt, Jezus was een nodig in Jeruzalem, bent ze kwijt. Ze staan of de plekken op, of ze staan op als je klaar bent. Maar ze zullen niets van jou aannemen. Ze willen niets. De haat tegen je Jodendom is het zo diep, dat als je dat zegt, daarmee begint, ben je ze kwijt. Je mag het wel zeggen na een paar weken, als een hart wat zachter geworden is, en wat opener geworden is. Je mag bijvoorbeeld ook niet zeggen, dat Jezus praatte met een Samaritaanse vrouw. Dat is ook een absoluut taboe. Een man die een vrouw aanspreekt op straat, hè, die jij niet kent. Oh, dat is geen nette man. Dus dat soort dingen mag allemaal niet. Er zijn een heleboel taboes als je met Arabieren spreekt. Heb je het evangelie verteld. Maar Jood is wel het grootste taboe. Dat mag je absoluut niet. De haat die men heeft, is zo onberedeneerbaar. Het is ook zo verschrikkelijk oneerlijk. Het is zo verschrikkelijk oneerlijk als je... Als jij, in meerdere plaatsen in het Midden-Oosten geweest. Er is maar één plek waar je dit ziet. In één straat, een synagoge, een kerk en een moskee. Dat zie je alleen in Israël. Daar mag het gewoon. Er is democratie, er is ruimte. Er is een tempel van de Baha'i die in Iran tot in de dood vervolgd wordt. Er zijn moskeeën, er is daar gewoon. Het is de enige plek waar dat allemaal mag. En de haat van uw volken eropheen. Het is eigenlijk niet menselijk, hè? Het is onmenselijk, hè? Het is een vader, en ik wil niet zeggen dat alle Arabieren nakomelingen zijn van Satan, dat wil ik niet zeggen, maar een geloof, de islam, heeft er wel duidelijk mee te maken. Daar ben ik van overtuigd, dat dat niet een menselijke godsdienst is, maar een hele verkeerde godsdienst, die gericht is op haat tegen Israël, haat tegen Jezus. In Iran is het volk zelf niet van nature antisemitisch, Maar de regering is het wel heel erg, roept elke dag op tot de vernietiging van Israël. De grote Satan is Amerika, de kleine Satan is natuurlijk Israël. En het volk wordt ook meegesleept in antisemitisme en de haat wordt steeds groter. Dus het eerste evangelieboodschap is dit, dat er haat komt tussen het nageslacht van Eva en het nageslacht van die slang. En dat uiteindelijk dat nageslacht van Eva het de kop zal vermorzelen van de slang. En de slang zal het de hiel van het nageslacht van Eva vermorzelen. Nou, wij lezen dat als dat de Satan inderdaad schijnbaar overwon doordat de Heer Jezus stierf van het kruis. Maar dat uiteindelijk de Heer Jezus overwint. Dus de eerste evangelieboodschap is dit. Er komt een nageslacht, er komt iemand, Paulus zegt ook, er staat zaad in plaats van zaden, het is een persoon, maar je dit nog moeilijk kunt lezen hier, er komt iemand die de Satan zal overwinnen. Overwinnen en zelfs volledig zal overwinnen, zelfs zal doden. Zo zal het, extreem zal het zijn. Hier in de situatie waarin het eigenlijk verloren lijkt omdat ze het paradijs uit moeten, komt nu al de boodschap. Er komt redding. Dan moet ik steeds mijn iPad weer opnieuw opstarten. Het is niet anders. We gaan verder naar Genesis 9. Dus we lezen alleen die dingen die puur zijn. Oké. Okay. Genesis 9. Vers 25, 26, 27. Hij zei, vervloekt is Kanaan, laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Ook zei hij, gezegend is de Heere, de God van Sem. Laat Kaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Jafet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. En laat Kanaan voor hem een dienaar zijn. Moeilijke verzen die nog eens makkelijk uit te leggen zijn. Sommige mensen denken, hebben het volgt. Ze hebben in de reformatie en later tenminste hebben ze het volgt uit dat God laat Jafet uitbreiden. En laat Jafet in de tenten van Sem wonen. En laat daar tot zegen zijn voor Sem. En heeft gezegd, uiteindelijk hebben de Romeinen en de Grieken hun macht uitgebreid. Zijn in Israël gaan wonen. En het evangelie is in de Griekse taal tot Israël gekomen. Dit is een uitleg. Maar een betere uitleg is deze. Uiteindelijk zal God onder de mensen wonen. In hoofdstuk 3 zagen we de belofte dat een mens de Satan zal overwinnen. Hier zien we de belofte dat God onder de mensen zal wonen. En je kan het ook vertalen met gewoon tabernakelen. En dat kennen we uit het woord ook, hè? Dat is van de Jezus wordt gezegd. Dat hij in hem, God onder de mensen woonde, hè, tabernakelde, dat is Johannes evangelie. God woonde onder mensen, we zien dus de menselijke kant en we zien de goddelijke kant. Twee voorspellingen. Genesis 12. Genesis 12. Vers 2. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam zal groot maken en u zult tot zegen zijn. Ik zal u zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Die gaat dus weer iets verder. We zagen eerst dat een menselijk zaad van Eva de Satan zou overwinnen. Dan zagen we dat God onder het volk van Sem zou wonen. Het Joodse volk. Later de Semieten geworden. Hier zien we dat God zelfs de nazaad van Eva al tot zegen zal zijn van alle mensen hier op aarde. Dus die zegen wordt al groter. Genesis 49. Genesis 49. En ik heb dus ook echt die boeken gebruikt die de Joden gebruiken hebben om te bewijzen dat hier Jezus in het Oude Testament voorkomt. Genesis 49, vers 8. Vers 8. Juda, jij bent het. Heb het? 49, vers 8. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van de vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenbelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekroond, zich als een leeuw neergelegd. Als een leeuwin, wie zal van hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Wat staat er dus? Er staat dat Juda dus zal heersen over het land als Silo komt. Silo kan ook worden vertaald met scepter, kan je ook vertalen met regeerder, kan ook vertalen met iemand die gezag heeft, die autoriteit heeft. De staat Juda zal dus bestaan, staat er. Juda zal in zijn land wonen en daar gewoon de baas zijn, daar heersen over het land Juda, als diegene er komt aan wie alle volken zullen gehoorzamen. En dat is dus tweevoudig vervuld. De eerste keer toen de Jezus kwam als mens hier op aarde, toen was Juda in het eigen land en in feite ook regeerde men het eigen land, al was het dan ook onder het gezag van Rome. Maar het betekent dus ook dat als hij zal komen om alle volken aan hem te doen gehoorzamen, zal Juda weer in zijn eigen land wonen. Dat staat er. Juda zal wonen in zijn eigen land als Silo komt, de regeerder. En hem zullen alle volken van de aarde gehoorzamen. Dit is voor de Joden ontzettend belangrijke tekst geweest. Dit is voor de Joden bewijs geweest dat we zeggen, wij moeten inderdaad in ons eigen land wonen en hier de baas zijn, hier gewoon koning zijn, als de Messias wil komen. De Messias kan pas komen als wij in ons eigen land wonen. En dat is niet zo, dat is niet gekomen voordat men Zionist werd. Maar die ogen gingen pas open de afgelopen 10, 20 jaar. Toen men in het land woonde. En toen men zei, en toch is het een wonder dat wij weer terug zijn in ons eigen land. En een heleboel gelovige Joden willen het niet accepteren. Hè. Die zeggen van, wij komen hier, wij accepteren pas als de Messias komt. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen van, kijk, dat staat er. Wij zullen wonen in ons land, Juda. Dan zal Silo komen en hem zullen alle volken gehoorzamen. Die voorwaarden zijn voldaan. Deuteronomium 18. Nee, sorry, Numeri. Ik sla wat over, Numeri. En sla ik Leviticus over, dat weet ik. En dat weet ik ook wel, want natuurlijk kan je alle offers van Leviticus behandelen en zeggen er allemaal verschillende aspecten van de Jezus. En dat doen wij ook en dat kunnen wij ook. Maar het zijn dus verborgen betekenissen. Het zijn geen directe aanwijzingen. Het zijn geen bewijzen naar een gelovige Jood van het staat in de schrift. Numeri. Numeri 24, vers 15. Vers 15. Toen hief hij zijn spreuk aan en zei, Bileam, de zoon van Beor, spreekt. De man voor wie de ogen geopend zijn, spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt. Hij die de kennis van de Allerhoogste weet, die het visioen van de Almachtige ziet, tot hij neervalt met ontsloten ogen. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen. Alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal bezit zijn. Seir zal bezit van zijn vijanden zijn. Maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jacob zal hij heersen. Wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen. Sommige mensen denken ook dat degene die uit de wijzen, die kwamen bij de geboorte van de Heer Jezus, die volgden een ster. Hier staat ook een ster. Hè? Een ster uit Jacob. Sommigen zeggen dat ze hierdoor geïnspireerd waren. Dat weten we gewoon niet. We kunnen gewoon niet zeker weten. Maar er komt dus uit Jacob Er komt een iemand voort, een scepter uit Israël, die volken zal vernietigen. En die volken, de Moab, en dat bestaat allemaal niet meer, Edom, Seir, dat zijn voorafschaduwingen zijn van volken die zullen overwonnen zullen worden. En alle zonen van Seth, alle zonen, het hele mensenras vernietigd worden. Behalve natuurlijk degene die hem hebben aangeroepen, om gevraagd hebben om genade. Dat is natuurlijk duidelijk. Degene die gevraagd om genade, die zullen natuurlijk gespaard worden, de gelovigen. Maar alle anderen zullen geoordeeld worden bij zijn tweede komst. Uit Jacob zal heersen, die omkomt uit de stad, zal hij ombrengen. Er wordt hier al in de boeken van Mozes gesproken over een persoon, nazaad van Eva, wordt er gesproken, die zal overwinnen. Er wordt gesproken dat God in zijn, te midden van zijn volk zal wonen. Er wordt gesproken over dat er een regeerder komt, die zal komen en die zal regeren als Juda nog in zijn land woont. En er wordt hier gesproken over een koning die zal heersen. En misschien zou je denken, ja, dat spreekt over David, dat spreekt over Salomo, maar zowel Ezechiël als Jeremia leefden na David en Samuel en hebben dit gewoon aangehaald als vers. Dus die zagen ook, dit moet nog komen. Dus er wordt een persoon aangekondigd. Er wordt een persoon aangekondigd. En we zullen het zo zien, het hele Oude Testament door, die persoon wordt aangekondigd. En je gaat eigenlijk steeds meer verlangen, wat voor persoon is dat nou eigenlijk? Wat voor iemand zou dat zijn? En dan ga je, als je steeds verder komt, dan gaan we naar de psalmen in, dan gaan we de kleine profeten in, steeds meer details hoor je over die persoon. Totdat je op een gegeven moment zegt, van ja, maar dit is gewoon, dit kan er maar eentje zijn. Het is heel duidelijk omschreven, maar daar komen we dadelijk de volgende avond wel bij. Het is heel duidelijk toegespitst op de komst van de Heer Jezus. Dus de hele boodschap van het Oude Testament is als het ware dat God dat verlangen eigenlijk opbouwt, dat verlangen naar gerechtigheid en het verlangen dat dan God woont te midden van mensen, dat helemaal opbouwt en als het ware steeds meer een klein meer stukje laat zien het Oude Testament, totdat je aankomt bij Matthäus 1, de Jezus geboren. Maar zover zijn we nog lang niet. Deuteronomium 18. Deuteronomium 18, vers 15. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders zoals ik, hè, zegt Mozes. En daar hebben de Joden zich dus heel op gespitst, hè. Zal de Heer uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heer uw God bij de hoor hebt gevraagd hebt. Op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heer mijn God niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heer tegen mij, het is goed dat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. Alles wat ik hem gebied, zal ik tot u spreken. Dat is de grote belofte van de profeet. En waar de Joden zich heel erg aan vastgeklampt hebben, is dat Mozes zegt zoals ik. En de Heere God zei zoals jij, Mozes. En waar de Joden het Nieuwe Testament dus heel erg aan vasthielden, wat ik in het begin van de avond al zei. Er moet iemand zijn als Mozes, want Mozes heeft met geweld Farao verslagen en de legers gedood. Zo iemand moet het zijn. Dus we moeten naar hem luisteren. Hij zal de tekenen hebben van Mozes. En de manna was een teken wat aan de Mozes doet denken. De brood was een teken. Brood wat hij Jezus vermenigvuldigde. Deed hem denken aan het brood van Mozes. Alles deed hem denken aan Mozes. En dan zeiden ze, dit is de Mozes die ons zal bevrijden van de Farao. En hij zal het juk van ons afwerpen. En hij moet de bevrijder zijn. Dat wilde men van de Heer Jezus, wat ik begin al vanavond al zei. En toen hij dat niet deed, dat was een zeer zware teleurstelling, een bittere teleurstelling voor hen. En er is een liefde omgekeerd in haat. Maar zij lazen dat vers zo. Wij lezen het vers veel anders. Wij lezen het veel meer de nadruk op, men moet naar hem luisteren. Want als hij, Hij zal woorden van God spreken. Hij zal zeggen wat God vindt. Deze zes zijn eigenlijk de enige zes directe voorspellingen uit de boeken van Mozes hierover gaan. Er zitten zijn lijnen, maar zijn enige. De rest is allemaal voor meerdere uitleg vatbaar. Is eigenlijk alleen met terugblik in te vullen enzovoort. Maar dit zijn de zes uitleggingen. Misschien zegt u verkeerd wel meer, maar dat is dan niet onweerlegbaar gewoon echt een voorspelling van de Messias. Gaan we naar het boek Job. Waarom doen we het boek Job? Omdat Job eigenlijk leefde in de tijd van de aartsvader. Job leefde, het is met het algemeen overeens, in de tijd van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is ook heel bijzonder. Een van de oudste boeken die het überhaupt maar bestaan. Zeggen de mensen, vroeger waren de mensen wel simpel. Nou, Job is een van de oudste boeken en nog steeds een van de moeilijkste boeken om te lezen. Er zit ontzettend veel wijsheid in. Maar Job heeft ook een aantal momenten waarin hij al duidelijk spreekt over de Messias. Job 9. Job 9 vers 33. Ik zeg vers 32 beginnen. Want hij, dat is God, is niet een man zoals ik, aan wie ik antwoord zou kunnen geven, als wij samen voor het gerecht komen. Er is geen scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op onze beide kan leggen. Er is geen scheidsrechter tussen God en mij, die zijn hand op onze beide kan leggen. Dat is het. Hij roept, hij vraagt, hij klaagt dat er niemand is die het gezag en autoriteit heeft om hem te verdedigen. Iemand die beide personen, God en hem bij elkaar brengt. Zo iemand kan natuurlijk geen gewoon mens zijn. Job 16. Job 16, vers 19. Job groeit. Hij zei, eerst is er niet en dan zit hij wat verwijt in. Job 16, vers 19. Ook nu, zie, in de hemel is mijn getuige en mijn pleitbezorger is in de hoogte. Deze tekst is op een heleboel verschillende manieren uitgelegd. Maar het gaat er eigenlijk om dat Job zegt, er is iemand die niet alleen voor mij opneemt, niet alleen een advocaat, een pleitbezorger die voor mij opneemt bij God. Nee, deze persoon woont in de hemel. Dus het kan ook nooit een gewoon menselijk persoon zijn die mij en God bij elkaar brengt. Het kan gewoon, er moet iemand zijn die al in de hemel woont en pleitbezorger van mij. Job 19, vers 23. Ik weet echter, mijn verlosser of mijn losser leeft. Hij zal ten laatste over het stof opgaan. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem aanschouwen, mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Ik weet, mijn losser leeft. En mijn losser, dat verwijst naar Levieten huwelijk, waar degene de meest nabije persoon, meest nabije bloedverwant moest trouwen, om alle spullen te bewaren voor de familie. Dat alles in de familie zou blijven. Een losser is dat. Hier zegt hij dus al, een losser. Job is ervan overtuigd dat God zo'n losser zal sturen om hem te redden. Zelfs aan het einde van aller tijden. Zelfs als Job zelf gestorven zal zijn, na mijn huid dit te klaar te hebben, zal ik vanuit mijn vlees, ook na mijn dood, zal ik vanuit mijn vlees dat gewoon zien. Ook al ben ik gestorven, mijn lichaam gestorven, er zal een losser voor mij komen. God stuurt voor mij een losser. Job 33. Job 33, vers 23. En dat is de laatste van vanavond. Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit de duizend, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet nederdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan wat het was in zijn jeugd. Hij zal terugkeren tot de dagen van zijn jeugd. Hij zal vurig tot God bidden en die zal een goed gezind zijn. Hij zal zijn aangezicht aanzien met gejuich, want hij zal de sterveling zijn gerechtigheid teruggeven. Want staat er dus een bemiddelaar, één uit duizend, wil niet zeggen dat God duizend engelen had en daar eentje uitzocht. Eigenlijk zit de gedachte meer in dat die ene boven alle andere duizenden is, zal aan de mens bekendmaken wat zijn recht is. Hij zal eigenlijk aan de mens bekendmaken dat wij gerechtvaardigd kunnen worden. Gerechtvaardigd in de ogen van God. En dat wij verlost kunnen worden. En dat ons vlees frisser zal worden dan was in onze jeugd. Dat God ons God goed gezind zal zijn. En dat de sterveling zijn gerechtigheid terugkrijgt. Dus als je alle voorspellingen van Job achter elkaar leest, dan is het eer iemand die voor mij pleit. Dan is het iemand die in de hemel is die voor mij pleit. Dan is het iemand die mij loskoopt en voor mijn erfenis veilig stelt. En nou is het iemand die komt, eentje boven duizenden, die aan mij vertelt hoe ik gerechtvaardigd kan worden. Wat mijn recht is, hoe ik gerechtvaardigd kan worden in de ogen van God. Bij Job zie je duidelijk al een stijging in het begrip van de Messias. Nou, als we voortgaan, dan zien we inderdaad al de komende stukken. Dus we gaan boeken lezen van David en de boeken van Psalmen en de andere boeken. Dan zien we al een doorlopende lijn is in het Oude Testament van openbaar wie de Messias zal zijn. En eigenlijk als je die vers allemaal serieus neemt en gewoon serieus bestudeert, dan zou je eigenlijk zeggen, ik wou dat ik er meer van wist. Ik wou dat ik wist hoe hij was, hoe hij eruit zou zien, hoe hij zou zien. En de mensen in het Oude Testament hebben ook zeker ook meer geweten dan wij in deze verse zien. Daar ben ik van overtuigd. De Heer Jezus zegt, Abraham heeft mijn dag gezien en heeft zich verheugd. Abraham heeft die beloftes begrepen die er gezegd werden. Abraham heeft misschien inderdaad bij het offeren van Isaac gedacht, zoiets zal het wel zijn. Zoiets zal het wel zijn. Abraham zal misschien ook geweten hebben van de wensen van Job, die losser die leeft. Abraham zal misschien geweten hebben van die beloftes die er gedaan zijn en zal in hem zijn gaan groeien. En Abraham is toen al verheugd in de dag van de Heer Jezus. Dus op grond van deze belofte al, hetgene wat er gebeurt in hun levens, is het verlangen naar de Messias gegroeid. En dat moet eigenlijk zijn. Het hele Oude Testament moet het verlangen zijn, waar en wie is de Messias? En het hele Nieuwe Testament is het antwoord. En daarom is het wel eens mooi om te kijken waar een bepaald woordje het eerste voorkomt. En dat is het woordje lam. En de eerste keer dat woordje lam voorkomt in het Oude Testament is, wie weet dat zo? Een zin?
Moria.
Ja, en dat is de zin. Waar is het lam? En het eerste keer dat het lam in het Nieuwe Testament voorkomt is, zie het lam. Maar voordat we zover zijn, mogen we nog een heleboel lezen. Oké, dankjewel. Ik hoop dat je het net zo interessant vindt als ik, maar pittig is het wel, hè? Heer God, we komen bij u. En we zullen u ook zeggen, daar zijn we toch echt wel heel erg van bewust. Wat een schuld hebben wij op ons geladen. Door zo met het volk Israël om te gaan. Want hebben wij mensen in de weg gestaan. Wat heeft ons gedrag ertoe geleid dat de naam van de Heer Jezus zo gelasterd is. Dat zelfs degene die in uw zoon geloven, zelfs geen christen durven te noemen daar. En dat is ons gedrag geweest van wij christenen. En we vinden dat zelf heel erg, Heere God. En we hebben er niet persoonlijk aan meegedaan. Dat weten we ook wel. Maar we zijn er wel onderdeel van die gemeente die dat gedaan heeft. En we willen onze spijt ervoor belijden. Onze schuld belijden. En we willen ook bidden voor het volk Israël. We willen bidden voor degene in Israël die nu u kennen. En die u toebehoren. En die tot uw zoon, de Heer Jezus, bidden. En die zich gered weet, wilt hem bewaren. Wilt hem kracht geven. Heer, we willen bidden voor Israël dat de oogkleppen wegvallen. En wil ik bidden, Heer, dat ons gedrag in Israël ook zo zal zijn. dat de haat naar uw zoon ook minder zal worden. Omdat ook wij goede dingen hun kunnen doen. En de goede toewensen, goede dingen voor hun kunnen doen. Heere God, onze grote schuld is zo groot. Wij kunnen het nooit uitwissen. Maar we willen het wel voor u beleiden en willen vragen, Heere, geef toch ook dat we anders worden gezamenlijk. Dat we ons zien wat onze taak is. We danken u, Heere, voor uw woord. We danken u, Heere, dat u uw zoon al zo aangekondigd heeft. We moeten ook eerlijk beleiden, Heere, dat we zo vreselijk weinig van de Bijbel weten. Dat zo heel veel langs ons heen gaat. Dat we nog maar net aan de oppervlakte zitten van wat er staat. Maar dat geeft ook niet. U wilt ons verder helpen. U wilt ons verder doen groeien. U wilt ons laten zien wat een geweldig iets het was dat u uw zoon gaf voor ons hier op aarde. Zo ontzettend groot feit dat u uw zoon gaf hier op aarde, de ware losser, de ware advocaat, de ware die zijn hand op ons kon leggen om ons te verzoenen met u. Die tot ons kon spreken hoe het moet om gerechtvaardigd te worden. De ware overwinnaar, de grote, uw zoon, de Heer Jezus. We zijn u zo dankbaar dat wij in alle kleinheid hem al mogen kennen en mogen eren als onze Heer en Heiland. We danken u, Heer, dat u uw woord aan ons gegeven heeft. We willen vragen, Heer, u wil geven dat het woord ons groeit en tot zegen zal zijn, dat onze gedachten, onze gevoelens zal beïnvloeden. En wees ons zo verder vanavond erbij. We vragen het uit genade. Amen.